als een brood is in de naam des Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Kom gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 48 en daarvan het vierde vers, Psalm 48, vers 4.
Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige en heilzame wet en horen de woorden van de Heer Jezus die gaan over de wet van de Heere. En ons antwoord is Psalm 32 en daarvan de versen 1 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook vers 6 van Psalm 32 na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak deze woorden. Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult liefhebben uw naaste gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Almachtige, rechtvaardige en genadige God. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Wij hebben u de rug toegekeerd. Wij hebben de vuist gebald naar u. En Heere, het is uw langmoedigheid, uw geduld, uw liefde voor zondaren, dat u ons niet alleen draagt, maar ook verdraagt. Heere, wie zouden we zijn met onze zonden, met ons wanbedrijf? Zonder Christus, zonder middelaar, zonder zaligmaker van zondaren, zonder de toegerekende gerechtigheid die van uw kant komt. En Heere, we belijden nu aan het begin van deze dienst dat ons leven zo haaks kan staan op uw woord en uw wet. Dat we struikelen, dat we zo onder de maat leven. En Heere, u heeft ons vanmorgen al met de neus op de feiten gedrukt. Toen u de spiegel ons voorhield van uw heilige wet, zoals u de mens had bedoeld. En Heere, wij belijden voor u dat wij het niet zelf kunnen. Dat wij struikelen, dat wij vallen, dat wij bij u vandaan lopen. Maar Heere, u bent de genadige en de trouwe God. U bent de God die ons stilzet. Die ons tot omkeer brengt. Die ons een nieuw hart en een nieuw leven en ook een nieuwe gehoorzaamheid schenkt. Die zelf die vreugde in ons hart geeft, die alle verstand te boven gaat. En die ons leert bidden en zingen, ik zet mijn treden in uw spoor. En Heere, wij bidden u daarom ook deze morgen. Dat u ons niet alleen vergeeft en dat u ons aanziet in en door uw Zoon, maar dat u ons ook leert dat uw wet heilzaam is. Dat u het voor ons best veel uitspreekt en ons voorhoudt. Heere, u bent de God die spreekt. Terwijl wij het verdienen dat u er een eeuwig stilzwijgen toe zou doen. Dat u ons met gelijke munt zou terugbetalen. Dat u ons aan ons lot zou overlaten, ons eigen gekozen lot. Dat u ons zou laten voortgaan op onze zelfgekozen weg. Voor eigen rekening. Maar Heere, hoe onuitsprekelijk groot is uw trouw en uw liefde. Dat u zondaren vergeeft en dat u hen reinigt. En dat u de gerechtigheid van uw enig geboren Zoon toerekent, schenkt, dat u zo ook keer op keer uw genade betoont en dat u niet moe wordt met dat woord van genade, met die blijde boodschap, met dat heerlijke evangelie te spreken tot dove harten. Heere, open dan onze oren, opdat we zullen horen. Open onze harten voor uw woord, opdat we het zullen verstaan. Verlicht ons verstand en leer ons u op uw woord te geloven. Wij die in het land der levenden zijn, maar van onszelf zo dood en zo dor. Maar het staat u niet in de weg. U bent de Almachtige. En u bent de God die trouw houdt tot in eeuwigheid. U bent de God die niet laat varen, die niet loslaat de werken van zijn handen. En Heere, omdat u niet loslaat, hebben wij houvast. Mogen wij vaste grond onder de voeten hebben. Terwijl we het verdienen om weg te zinken in een eeuwige duisternis, mogen wij vaststaan op de rots, Jezus Christus, de middelaar tussen God en mens. Heere, wij bidden u om licht en leiding van uw geest, dat u het licht laat vallen op het woord, en dat u ook woorden geeft op de mond en zaken in het hart, en dat u geeft dat uw woord doel treft, en dat uw woord beklijft, dat wij het zullen meedragen deze dag door, ons leven door. Dat we het zullen omarmen, ontvangen met lege handen. Dat we ons door te horen, door te geloven, ons vastklampen aan u. Omdat we niet zonder u kunnen leven en omdat we niet zonder u kunnen sterven, Heere, geef het. Wij kunnen het niet en wij hebben het niet en wij weten het niet. En als we heel eerlijk zijn voor u, dan moeten we u belijden dat we het van onszelf ook niet eens willen. Breek dan maar onze wil. Overwin onze vijandschap. Onze zelfredzaamheid. Onze eigen gerechtigheid. Leer ons af om op eigen benen te staan. Leer ons vertrouwen op u, de drie enige God. God de Vader die zondaren aanneemt. God de Zoon die het verlorene zoekt. En God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Heere, we hebben u zo nodig en wij belijden het u. Wij bidden u dat u ons een eredienst geeft, een ongestoorde dienst. dat uw woord helder mag klinken en dat uw woord doeltreft. Of we nu hier in de kerk zitten of thuis of elders de dienst meemaken, mag het woord helder klinken en doeltreffen. Wij bidden nu voor hen die er zo graag hadden willen zijn, maar dat niet kunnen vanwege ouderdom of ziekte of welke reden dan ook. Het staat u niet in de weg. Wil dan ook daar in het ziekenhuis of een hospice of op welke plek dan ook krachtig spreken, Heere. Onze harten verlichten. Onze ogen opnieuw richten op u. En Heer, als wij straks uw woord openslaan, dan bidden we u eerbiedig dat u ons stilmaakt voor u. Dat u ons ontvankelijkheid geeft en eerbied. Dat we beseffen dat u aan het woord bent. Dat u spreekt. Ja, Heere, neem maar de leiding in deze dienst. Neemt u het woord. En leer ons gehoorzamen. Leer ons geloven. Leer ons dat we ons laten leiden door u. Heere, wat is het goed om te mogen weten. Wie wij zijn voor u. In en door uw geliefde Zoon. Onze Heere Jezus Christus. En zo bidden wij ook deze morgen door hem. Omdat hij het zelf zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo bidden we u dit alles, niet om iets in ons, maar alleen om Jezus Christus wil. Amen. Wij lezen uit de brief aan de gemeente in Rome en wij lezen daarvan hoofdstuk 5. Romeinen 5. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad, de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. En het viel ons al op bij het lezen van dit hoofdstuk dat het woord rechtvaardig, rechtvaardigmaking, gerechtigheid elke keer weer terugkomt. En dat is ook vanmorgen de kern van de verkondiging. Wanneer we stilstaan bij de versen 1 en 2 van dit hoofdstuk. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En wij schrijven als thema onder onze tekst, gerechtvaardigd door het geloof. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen. Die betreffen in de eerste plaats de diensten van zondag 15 september. In de morgendienst zal onze eigen predikant dominee Liefting voorgaan en dan zal er bediening zijn van de heilige doop. In de avonddienst zal voorgaan dominee A. van Dalen uit Lopikerkapel. De collecten in deze dienst zijn in de eerste plaats voor de diaconie en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. De preekbespreking die in het kerkblad staat aangekondigd voor 15 september gaat niet door. Datzelfde geldt voor het koffiedrinken na de dienst op 15 september. Voor beide activiteiten volgt er een nieuwe datum. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij zullen later deze dienst voorbeden doen voor de familie van Oosterbrugge. Omdat donderdagavond, jongsleden, Chris Mul is overleden in de leeftijd van 53 jaar. Wij zullen denken aan de hele familie, maar in het bijzonder aan Rianne en de kinderen en ook de verdere familie. Wij zullen ook voorbeden doen voor Gert en Karin van den Berg met hun familie, omdat de moeder van Gert is overleden afgelopen dinsdag op hoge leeftijd. En ook daar is rouw en wij zullen dat in gebed brengen. En we zullen dankzegging doen voor mevrouw van Kreuningen, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een knieoperatie. En we zullen bidden voor verder herstel. Zingen wij voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 33. En daarvan de versen 1, 6 en 10. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardigen, verheft de Heer. En ook vers 6 en 10 van Psalm 33. gemeente van Christus, wij kennen allemaal wel die beroemde rechtszaken die keer op keer in het nieuws komen. En ook op school kun je leren over dat heel beroemde proces in Noordenberg, waar de nazi's terecht stonden een jaar lang. En die dictator Saddam Hussein stond ook terecht. Die rechtszaak duurde 3 jaar. En hier in Nederland kennen we wel die Puttense moordzaak, de Deventer moordzaak, die naam Holleder die dan elke keer weer terugkomt. Slepende, jarenlange processen. Waarin met heel veel woorden een aanklacht klonk, zo scherp mogelijk gedefinieerd. Onderbouwd met bewijzen en waar de verdediging alles in het werk stelt en ook heel veel woorden nodig heeft om een alibi te vinden, om een excuus te vinden, om maar onschuldig te pleiten. Maar bij die woordenstrijd, bij dat slepende proces, gaat het uiteindelijk maar om het laatste woord van de rechter. Schuldig of onschuldig. Daar is alles om te doen. Daar is het op toegespitst. En zo zijn beide kampen erop uit dat woord klinkt, schuldig of onschuldig, dat definitieve oordeel. En ja, bij die rechtszaken die ik heb genoemd, die of heel lang geleden zijn, of letterlijk en figuurlijk ver van ons bed, zou je zomaar weer kunnen overgaan tot de orde van de dag. Maar gemeente, dit komt veel dichterbij. Want ook de Bijbel spreekt over oordeel. De Bijbel spreekt over een rechterstoel van Christus. Waar Paulus schrijft in Korinthe. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet naar dat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Wanneer de Heer nu het levensboek van ons zou doorbladeren. Hij die alwetend is. Gemeente, hoe lang zou dan in die rechtszaak de aanklacht zijn? En wat zou ik als verweer kunnen noemen? Ik zou, met eerbied gesproken, met een mond vol tanden staan. Ik zou op 1000 vragen geen enkel antwoord hebben. En gemeente, hoe lang zal die hemelse alwetende rechter nodig hebben om tot dat oordeel te komen? Schuldig of onschuldig? Als we uit het woord ook weten dat zelfs onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Hoe zou ik dan voor hem kunnen bestaan met mijn ongerechtigheden? Met alles wat er leeft in mijn hart. Elke keer weer tegen het woord en de wet van de Heere in. Elke keer weer mezelf zoeken. Elke keer weer zondigen tegen een goeddoend God. En ja, wanneer je zo hier op weg naar de kerk, naar de mensen kijkt die op hun fiets plezier hebben in deze dag, genieten van het zonlicht, van deze vrije dag, dan valt je op dat kennelijk er voor heel veel mensen dit geen realiteit is. Je leeft maar 1 keer, pluk de dag, en weer anderen zeggen, er is geen God, er is geen oordeel, het houdt op bij de dood. En weer anderen zeggen, nu ja, ik geef aan ieder wat hem toekomt, ik leef een goed leven, de meeste mensen deugen. Sommigen schrijven daar zelfs een boek over. Het zal wel meevallen. Maar laten we ons telkens weer terugleiden naar het woord van de levende God. Waarin wij ook zomaar elke keer opnieuw manifestaties zien van de gerechtigheid van God. Daar die zondvloed al heel vroeg in het Oude Testament. En die farao die met zijn leger verdronk in de Rode Zee. Die duizenden mensen bij Bethshemes die het hadden aangedurfd om in de ark te kijken en dat met het leven moesten bekopen. Ja, dan is het zo waar wat wij lezen in Psalm 143. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand. U niet. Jij niet. En ik niet. Met ons hele hebben en houden, met ons eigen leven, met zelfs het beste wat ik doe, de grootste, de vroomste, de beste. De meest geoefende onder ons kan voor de Heere niet bestaan met het eigen leven. En hoe heerlijk is het dat tegen die gitzwarte achtergrond, tegen die schokkende realiteit, dat de Heer alwetend is en rechtvaardig, en dat hij de zonde niet door de vingers ziet, hoe heerlijk is het dat de Heer ook met het evangelie komt van rechtvaardigheid, gerechtigheid, in en door de Heer Jezus Christus, die toegerekende gerechtigheid, die de Heer je schenkt, waarmee hij de zonde vergeeft, waarmee hij ze bedekt. En dat is ook waarover wij vanmorgen zullen nadenken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En ja, dan komt wanneer we die woorden proeven met elkaar al zo duidelijk naar voren dat het geen verdienste is. Dat het niet mijn opgepoetste vrome leven is, maar dat het alleen van Hem komt. En dat ik het alleen maar kan ontvangen met lege handen door geloof. Dat is de enige weg. En Paulus beschrijft dat ook al in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen. En over allen die geloven. Ja, dat is een moeilijke les, elke keer opnieuw. Dat het niets van mij is en alles van Hem. Dat alles van mij overboord moet. Dat ik het van Hem moet hebben. Dat ik elke keer opnieuw mijn zaligheid buiten mezelf zoek, in Hem. En tegelijkertijd, gemeente, is dat onze enige hoop. Het is ons enige houvast. Die zit niet in ons, die ligt buiten ons. En daarom moet je het elke keer opnieuw buiten jezelf zoeken. Daarom moet je elke keer weer opnieuw horen van Hem. En daarom trekt de Heer je elke keer weer aan zijn vaderhart. Wordt elke keer weer op Jezus Christus, de volmaakte, gewillige zaligmaker gewezen. Opdat je ogen zouden worden geopend voor het eerst of opnieuw. Dat je tot Hem wordt getrokken met koorden van liefde. Dat je als vanzelf, omdat je niets anders meer wilt en niets anders meer kunt, naar Hem komt. Voor Hem door de knieën, Hem in de ogen kijken en genade vinden in zijn ogen, gerechtvaardigd door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Ja, dat is het zegenlied van de kerk. En dat is niet uit te werken. In Galaten 2 lezen we, door wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben ook wij in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Geloof dat zich vastklampt aan Hem, dat Hem nodig heeft en dat met die lege handen de gerechtigheid van Christus ontvangt. Dat we in Hem geborgen zijn en zo rechtvaardig staan voor die God die alwetend is, die rechtvaardig is. Maar die door zijn geliefde zoon tegen u en tegen jou zegt, ik vind geen schuld in u. En wanneer wij zo deze woorden lezen, dan kan ik me vooral voor de jonge mensen in de kerk, maar eigenlijk voor ons allemaal, zo goed voorstellen dat Paulus het ook wel ingewikkeld schrijft en heel doordacht. En zo is het ook wel goed om deze morgen even met elkaar een lesje begrijpend lezen te doen. Langzaam lezen. De woorden proeven. De woorden tot je laten doordringen. Want dat woordje gerechtvaardigd, daar zit al zoveel in. En we zeiden al, er staat ook in dit hoofdstuk rechtvaardigmaking. En betekent hier rechtvaardig verklaard. Als rechtvaardig erkend en aangenomen. Gerechtvaardig zijnde. Dat is dus iets wat een gelovige is en niet eenmaal misschien zal worden. Het is een voldongen feit. Het is een staat waarin je mag staan wanneer je gelooft in de Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd zijnde. Uit het geloof. En natuurlijk gaan wij niet in onze Bijbel allemaal dingen bijschrijven, maar toch, als je meeschrijft, dan zou ik willen zeggen, als je hier het woordje uitziet, schrijf daar dan maar in gedachten bij, door middel van. Door middel van het geloof. Dat is het instrument, dat is die lege hand waarmee wij dit ontvangen. Door middel van het geloof. En we hebben vrede bij God. En dat woordje bij zou je ook mogen vertalen met. Tegenover de Heere. Wij die van onszelf als een vijand staan tegenover de Heere. Ook dat heeft Paulus gezegd, nietwaar? Hij zegt het ook in vers 10, vijanden zijnde, met God verzoend. Maar we hebben vrede bij, vrede met God. En dan geloof, een zelfstandig naamwoord. Het geloof, hier iets wat de Heere schenkt, iets wat Hij plant in je hart. Iets wat van zijn kant komt. En dat geloof blijft niet werkloos. Dat geloof is niet iets wat wij op zak houden voor het geval dat, voor slechte momenten, of wanneer het echt donker en moeilijk wordt in je leven. Dat geloof, dat wordt werkzaam, dat geloof oefent. Geloof en geloven mogen wij nooit tegen elkaar uitspelen, maar moeten wij dicht bij elkaar houden. Geloof wordt werkzaam. En dan door hem. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Als je daarin meeschrijft, zou ik willen zeggen, schrijf dan maar op door toedoen van hem. Vanwege hem. Door zijn volmaakte leven. Door zijn lijden. Door zijn sterven. Door zijn opstanding. Door zijn woorden. Door zijn getuigenis. Door zijn liefde. Door toedoen van hem. En zo wordt het woord vanuit onze tekst hopelijk wat duidelijker. Ja, en rechtvaardig, we zeiden het al, het is een kernwoord vanuit de schrift. Het is alleen al in de Romeinenbrief een woord dat zo'n 35 keer terugkomt. Het is een centraal thema. En het betekent hier handelen in overeenstemming met de goddelijke wet. Vrij van schuld, vrij van zonde. En wanneer je teruggaat naar het Oude Testament, dan zie je dat het woord rechtvaardigen een nog bredere betekenis heeft. Want een vijgenboom die vrucht draagt, wordt dan rechtvaardig genoemd. Een instrument, een gereedschap dat doet wat het moet doen, wordt rechtvaardig genoemd. Zijn wat je hoort te zijn. Doen waarvoor je geschapen bent. Dat is rechtvaardig. En ja, als we dat tot ons laten doordringen, dan beseffen we zelf allemaal dat we daarin ons doel missen. En dat we van onszelf niet rechtvaardig zijn. En niet het goede bedoelen en ook niet het goede doen. En ja, het kwam ook al in dit hoofdstuk voor, hè, dat woord rechtvaardigmaking. Alsof wij rechtvaardig worden gemaakt, een soort volmaakte staat bereiken, maar dat bedoelt Paulus niet. En daarom is het beter om hier te lezen rechtvaardig verklaard. Het is een vreemde, een gerechtigheid van iemand anders die aan je wordt geschonken, toegerekend. Het is als een bedrag dat op je rekening wordt overgeschreven. We kunnen denken aan een juridische term, weer dat beeld van een rechtszaal, waar de rechter alle reden heeft om te zeggen schuldig en toch zegt, ik spreek je vrij. Je mag vrij uit. De schuld is vereffend. De straf is al gedragen. Ik spreek u vrij, rechtvaardig, eens en voorgoed. Gemeente, die rechtszaak tegenover de Heere, de almachtige, rechtvaardige God, wordt nooit opnieuw geopend. In dat gerecht zal de Heere met eerbied gesproken nooit zeggen, maar dit hebben we over het hoofd gezien. Nu is er nieuw licht op de zaak, nu moeten we de zaak heropenen. Nee, wanneer Hij recht spreekt, wanneer Hij die gerechtigheid van zijn geliefde Zoon aan je toerekent, dan is dat voor eens en voor altijd. Dan word je in een andere staat gezet, rechtvaardig tegenover de Heere. En zo is het de Heere die in zijn liefde voor zondaren mensen trekt uit de duisternis, mensen uit die kring van goddelozen en veroordeelden, vrijspreekt en in de vrijheid stelt. Dan worden mensen die een voorwerp zijn van zijn toorn, een voorwerp van zijn grote, onuitsprekelijke, onpeilbare liefde. Alsof we nooit zonde hebben gedaan. En we gebruiken dan dat woord toerekening. En dat is ook een belangrijk woord in die gerechtigheid. Het wordt je toegerekend. Wanneer je zelf geheel failliet bent. Failliet wordt verklaard en dat ook zelf erkent en beleidt. Dan is het die rekening van Christus. Die onmetelijk hoog is. En van die rekening wordt een groot bedrag overgeschreven naar jouw rekening. En in hem en door hem ben je onuitsprekelijk rijk. En het wonder is dat zijn rekening er niet minder van wordt. De Heere wordt niet minder van geven. Het wordt op uw rekening overgeschreven. En voor die rechter word je vrijgesproken. Alsof er geen zonde meer is, die is weggedaan, omdat je wordt omkleed en bekleed met de gerechtigheid van Christus, die straf en die schuld wordt kwijtgescholden. Ja, en we zeiden al, door het geloof, door middel van het geloof, die lege hand van de bedelaar die zich uitstrekt naar deze rijkdom. Door het geloof. En we worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Lezen wij in hoofdstuk 3 vers 24. Ja, en dat woord geloof. Dat heeft in onze huidige tijd ook zomaar weer een wat vage betekenis, nietwaar? Want wanneer je op school of op je werk iemand hoort zeggen, ja, ik geloof het wel. Dan hoor je daar in gedachten al achteraan, maar ik weet het niet zeker. Maar dat is niet het geloof van de schrift. Het geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. Het geloof is niet een misschientje waarmee je maar hoopt dat het eenmaal goed komt. Het geloof is zeker weten. Het is vertrouwen. Je toevertrouwen aan hem in overgave. Geloof is het eens zijn met de Heere. Amen zeggen op zijn woord, ja zelfs wanneer hij mij schuldig verklaart. Zelfs wanneer hij de vinger legt bij de zonde in mijn leven. Zelfs wanneer hij blootlegt dat ik zonder Christus eeuwig verloren ben. En toch met hem eens zijn, ja Heere, u heeft gelijk. En dat geloof gaat ook gepaard met berouw, met een verdriet over de zonde die zo bitter geworden is. Een breuk met de zonde. Het onderwerpen aan het gezag van Jezus Christus. Met overgave, knielen voor hem. Voor hem door de knielen gaan. Met knieën gaan, met zelfverloochening. Met toewijding. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ja, en zo komt in dit hoofdstuk de relatie die een gelovige mag hebben. Die de kerk van Christus mag hebben. Met de Heere voor het voetlicht. Zij die vroeger vijanden waren. Maar die zijn verzoend met hem. Door de Heer Jezus Christus en daarom vrede mogen hebben met de Heer. Ja, het is zo opvallend dat hier ook staat, wij hebben vrede bij God. Hebben. En gemeente, dat is iets wat in onze huidige tijd misschien wat is vervaagd en ons misschien zelfs wordt afgenomen. Er staat niet, wij zullen eenmaal vrede ontvangen. Wij hebben vrede. Het is een voldongen feit, omdat de Heer het belooft, omdat hij het schenkt, omdat hij het doet, omdat hij niet van zijn woord en zijn belofte af kan. Wij hebben vrede. Ja, er was vroeger vijandschap. Wij leefden op voet van oorlog met de Heer in ons eertijds, wanneer je bent in Adam. Maar Christus maakte vrede door zijn bloed. Aan het kruis nam hij als het ware die doodschuldige zondaar in de ene hand. En de rechtvaardige God in de andere hand. En daar aan het kruis bracht hij die twee bij elkaar. Hij bracht verzoening. Hij bracht ze samen. Hij bracht vrede aan. Zo is hij de vredevorst. We hebben vrede. U heeft misschien ook wel gelezen over die evangelist in Oeganda die op verschrikkelijke wijze omkwam. Bij een ander achter op de fiets. Hij had zijn leven lang getuigd van de hoop die in hem was. Had het evangelie van Jezus Christus gebracht aan moslims en het heeft hem zijn leven gekost. Hij werd laf van achteren geslagen met een zwaard en toen hij daar bloedend op de grond lag, zei die moslimterrorist, bid nu maar tot je God dat hij je redden zal, dat hij je helpen zal. De gemeente, ik weet niet wat er door deze man is heen gegaan. Maar dit weet ik wel. Hij hoefde niet te bidden tot zijn God of het goed komen zou, of hij hem redden zou, want hij was gered. Hij had vrede met God. Hij stond rechtvaardig tegenover de Heere door die heerlijke naam, door Jezus Christus. Door de gerechtigheid van hem, die was hem toegerekend. Hij was gerechtvaardigd en hij had vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En gemeente, laat niemand en laat niets ons dat afnemen. En laat vooral ook niet er een zonde tussen komen. Tussen de Heer en ons. Opdat we in die vrijheid en die vrede mogen blijven leven. Het is alleen door hem. door deze middelaar die tussen beiden treedt, elke keer opnieuw. Want er is één God. En er is ook één middelaar, God en der mensen, de mens, Christus Jezus. Ja, en in onze tekst lezen we ook zo mooi in vers 1. Heere Jezus Christus. De Heere, de Kyrios. Hij die regeert. Hij die de wereld geschapen heeft. Zijn Godheid. Maar ook Jezus. Zijn bediening. Zijn naam betekent Jehovah Red. Hij die mens werd. Maar ook Christus, de gezalfde. Het Nieuw Testamentische equivalent van het woord Messias. Heere Jezus Christus. Ja, en die naam klinkt elke zondag van deze kansen. Die naam wordt aan je hart gelegd als de enige weg tot behoud. Er is maar één naam aan de mensen gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. En gemeente, dan moet ik het u en jou in alle liefde vragen. Ken je hem? Behoor je hem toe? Weet je dat dit ook voor jou en voor u geldt? Gerechtvaardigd door het geloof. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Of leven wij op een vrome manier toch nog stilletjes op voet van oorlog? Gemeente, het is goed om te beseffen dat er in de hele wereld niet één vierkante meter is die neutraal is. Je bent of voor hem, of tegen hem. Je bent of door genade een vriend, een onderdaan van Jezus Christus geworden. Of je leeft in vijandschap van hem. En dan bevind je je in het grootst mogelijke gevaar. Want wij lezen in Johannes 3, vers 36, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, want de toren van God blijft op hem. Dat woordje blijft, betekent dat die toren er al is. En dat je niet in een soort neutrale periode of zone leeft, maar dat je een vijand van God bent. En dat je Christus nodig hebt, dat je in het grootst mogelijke gevaar bent. Ja, we lezen verder in vers 2. Het gaat verder, die relatie met de Heere gaat nog verder. Er staat hier het woordje toeleidingen. En daar zou je ook voor kunnen vertalen toegang. Vrije toegang. En dan komt zomaar dat beeld naar voren van een koning die in zijn zaal op de troon zit. Waarbij je niet zomaar naar binnen kunt. Omdat er een gewapende wacht alles en iedereen tegenhoudt die naar binnen wil. Maar wanneer je in de Heer Jezus Christus bent, wanneer je die gerechtigheid van hem hebt ontvangen, dan staan die deuren wijd open. Dan is er een vrije toegang, een toeleiding door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En dan mag je roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is die gerechtvaardigde staat waarin je bent overgeplaatst. De Puritijnen zeiden vroeger zo mooi dat je door die rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof, bent gehaald van de gordel van Adam en bent gehaakt aan de gordel van Christus. Je hoort niet meer bij dat oude, maar je hoort bij het nieuwe, je hoort bij hem, je behoort hem toe. Hij draagt je. Dat is de staat. Ja, en dan hebben we een geweldig vooruitzicht, de hoop van de heerlijkheid van God. Eerder had Paulus nog afgerekend met roemen. Eerder in deze Romeinenbrief zet hij daar als het ware een streep door roemen. Dat mogen we en dat moeten we niet doen. Maar hij bedoelde daarmee natuurlijk zelf ingenomen roemen. Het je op de borst kloppen. Een klopje op je eigen schouder geven. Nee, laten we dat vooral niet doen. Maar toch mogen wij roemen als wij die gerechtigheid hebben. Als we die vrede hebben met God. Roemen in hem. Ons met lofprijzing verheugen om wat de Heere doet in ons leven. Ja, en die hoop, dat is de belofte die de Heere geeft, die heerlijkheid, die eeuwige heerlijkheid met hem. Gemeente, gerechtvaardigd zijn voor de Heere is van allergrootst belang. En daarom is het ook zo heerlijk dat de Heere het elke keer opnieuw je voorhoudt. Het laat verkondigen. En dat door die verkondiging heen, de bediening der verzoening, het in je hart wordt geplant en je misschien ook wel alles uit handen slaat. Opdat je voor het eerst je lege hand gaat ophouden. Opdat je oog krijgt voor de Heer Jezus Christus. Dat je liefde krijgt voor hem. Dat je niet meer zonder hem kunt. Dat je je handen naar hem gaat uitstrekken. Dat je voor hem door de knieën gaat. Geef mij Jezus of ik sterf. Ja, gemeente, daarom is het evangelie zo glorieus, zo'n blijde boodschap, werkelijk het goede nieuws. Opdat je wordt afgesneden van alles wat je zelf presteert en doet, hoe je zelf je leven inricht, zo netjes van de buitenkant. Dat moet eraan. Wij moeten wederom geboren worden. Wij moeten in Christus zijn. We hebben hem nodig, die het eenmaal uitriep, het is volbracht. Laat dan die eigen gerechtigheid maar links liggen. Leg die maar af en laat je omkleden door de gerechtigheid van Christus. Paulus heeft het ook moeten leren. Die naar de wet een fariseer was. Die zelf zegt in Filippenzen 3, ik was onberispelijk. Maar hij heeft al die dingen schade geacht. Om de uitnemendheid der kennis van Christus. Toen hij eenmaal zag hoe heerlijk Christus is. Hoe volmaakt hij is. Dat hij zo past bij een zondaar. Ging alles overboord. Ja, het is alleen de verdienste van hem. Jezus Christus. Het is alleen genade dat God het tegenovergestelde geeft. Vergeving, zegen, redding, hoop van wat ik verdien. Vloek, oordeel, verdoemenis. Het is genade. Het is onbegrijpelijk dat de Heer tegen een melaatse zondaar zegt. Ik zie geen smet in u. U bent rein, heilig. Volkomen rechtvaardig, omdat ik die van mijn zoon op u leg, u toereken. Ja, dan kun je zo besmeurd en zo bezoedeld zijn in jezelf. Maar dan ontvang je dat witte kleed van de gerechtigheid. En dan is er niets meer van die zwarte, gescheurde, vuile vodden van jou en uw leven te zien. Wat is dat een heerlijke belofte. Van de Heere, vergeving voor alle die geloven in Jezus Christus. Vrijspraak, het kwijtschelden van de schuld en die toerekening van de gerechtigheid van Christus. Ja, dat is de vrije gave van God. En die rechtvaardiging waarover wij lezen, is als een scharnier in de schrift. Het is ook zo mooi dat in onze belijdenis, in onze dierbare catechismus, dat ook elke keer weer terugkomt. Als wij lezen in vraag 20, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Dat dan het antwoord is, nee, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ja, dat geloof is een vertrouwen, is een zeker weten, maar het is ook ingelijfd worden in Christus. Want even later, in zondag 23, lezen we ook dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven ben. Ook weer een voldongen feit. Omdat het oordeel kwam op hem. Omdat hij ook voor de rechter kwam. Omdat hij volmaakt en heilig is. En toch schuldig werd verklaard. Ja. Het is zo mooi dat wij ook elke keer weer lezen in de schrift in Christus. Alsof je in de vrijstad bent. Vrij van die bloedwreker. In de ark van Noach. Veilig en geborgen. Geënt in de ware wijnstok. Jezus Christus die zegt, blijf in mij. Want zonder mij kunt ge niets doen. Ja, gemeente, dan is die vraag ook weer zo van levensbelang. Zijn wij in Christus. Weten wij ervan dat we geënt zijn in die ware wijnstok? Dat moet je weten. Want als je geënt bent in hem, dan betekent dat ook dat je je levenssappen uit hem haalt. En dat je vrucht draagt van geloof en bekering. Dat je een ander leven bent gaan leiden. Omdat je van een ander bent. Omdat je gerechtvaardigd bent. Omdat je vrede hebt. Dat schept verplichtingen. Heilige verplichtingen. Wandelen voor zijn aangezicht. Rust dan niet zonder hem. Rust dan niet totdat je hem gevonden hebt. En zijn gerechtigheid hebt ontvangen. Dat de Heere je die ook aan jou en aan u toerekent. Dat je zelf bevindelijk weet van die vrolijke ruil tussen Christus en ons. Dat de Heere ook in ons leven dat bord vol met zonde heeft schoongeveegd. Uitgewist. Ik hoorde eens een treffend verhaal over een concentratiekamp. Waar de beulen van het kamp elke vijfde gevangene een nekschot gaven. En daar stond die oude man op de vierde plek. En hij zag naast zich een bevende jongen. En hij wisselde snel van plaats. Zodat hij die vijfde was. Zodat hij zou sterven in plaats van de jongen. En dat is zomaar een flets beeld van de zaligmaker Jezus Christus. Die met u en met jou van plaats verwisselt. En heeft u daar niet vanmorgen, vorige week van mogen getuigen toen je aan zijn tafel zat? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik neem je plaats in. Zodat jij zult leven, zodat je ook mijn gerechtigheid zult ontvangen. Zodat je vrede met God zult hebben. Zodat je een erfgenaam van het eeuwige leven zult zijn. Ik voor u. Ja, dat geloven, dat eigent toe, dat drukt aan het hart. Geloven is een werkwoord, dat is niet iets wat werkeloos wacht tot de dingen die komen zullen. Want ook dat lezen we in onze catechismus, niet waar, in zondag 23. Zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, dat woord aannemen betekent dat je je lege handen uitstrekt. Dat je het ontvangt en aan je hart drukt. Dat je niets anders meer kunt en niets anders meer wil, maar aannemen, ontvangen. Dat is de praktijk van het geloof. Met een gelovig hart aannemen. Aan het hart drukken, omarmen, het aan jezelf toepassen. Op jezelf toepassen. En dat geloof is niet gericht op iets in mij. Dat geloofsoog kijkt op hem, ziet op hem, verwacht het van hem. Want die hoop is niet in mij, maar die is in het object van het geloof. Christus, zijn gerechtigheid. Ja, wij moeten leren wat geloof is, elke keer opnieuw. Want het is het tegenovergestelde van werken. Geloven betekent juist niet meer doen, niet meer jezelf redden, niet meer jezelf op de been houden, maar je overgeven aan hem, stoppen met werken. Geloven is als een emmer die uit die diepe put van levend water water put, omdat je dorst hebt gekregen. Geloven betekent omarmen. Ja, en dat is ook dat kleine, dat bevende geloof waarmee je tegen de klippen op gelooft, dat je het eigenlijk bijna niet durft te geloven, maar toch. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat aannemen. Geloof, jongens en meisjes, is als een kanaal waardoor het water stroomt. Als je wel eens foto's ziet van verdroogde delen van Afrika waar de scheuren in de aarde zitten. Je begrijpt meteen, daar kan niets groeien. Maar dan lees je soms dat er een kanaal, een irrigatiekanaal wordt gegraven. Waardoor het water vloeit. En opeens wordt dat door het droge land weer vruchtbaar. En kunnen de mensen voedsel verbouwen. Ja, dan zeggen we ook, door het kanaal is dat droge land vruchtbaar geworden. Maar het is natuurlijk door het water dat er doorheen vloeit. En zo is het ook met geloof. Als wij zeggen door het geloof, dan is het alleen maar het kanaal waardoor dat levende water tot ons komt. Het geloof is als een droge spons die dat water opzuigt. Het moet hebben van een ander, van Jezus alleen. Het geloof is als een klimop die op zichzelf alleen maar een beetje over de grond kan dwarrelen. Maar zich vastklampt aan hem en zich wentelt, hem omarmt, hem omknelt, hem vasthoudt. Hem en zijn beloften. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat lezen we al in Habakkuk. En ook Paulus haalt het aan in Romeinen 1. Ja, die rechtvaardigheid, die gerechtigheid die toegerekend was, die is omdat de prijs al is betaald. Omdat er voldoening is. Dat geeft gemeente houvast. Ook als het stormt in je leven. Op het moeilijkste moment in je leven vinden we houvast in hem. Zijn gerechtigheid, voorspoed, tegenspoed, verdriet, rouw, het kan ons niets afnemen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Schrijft Paulus in hoofdstuk 8. Ja, het is het werk van de Heere. Want we lezen in Titus 3, hij heeft ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. De Heere verkiest, de Heere roept, de Heere rekent die gerechtigheid toe. Hij schenkt die verheerlijking, het komt van zijn kant. Ik zou willen zeggen, gemeente, ik kan alleen voor mezelf spreken. En dat is maar goed ook, dat het van zijn kant komt. dat Hij begint. Dat Hij trouw is. Dat het niet van mij afhangt. Dat ik trouw ben en blijf en dat ik zondeloos leef. Want dan zou ik voor eeuwig verloren zijn. Maar de Heere is trouw. Hij komt over. En dan zijn het niet onze tranen, onze gebeden, onze ervaringen. Maar het is alleen Christus Jezus. De Heere zegt niet vanmorgen tegen u en tegen jou. Als beloning dat je gelooft, heb je vrede bij Hem. Ik beloon je geloof. Dan wordt het geloven toch weer iets wat wij presteren. Nee, het is alleen maar die lege hand. Het is alleen maar het kanaal waardoor wij dat levende water ontvangen. In 1 Korinthe 3 lezen we. Uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Ja, iemand vraagt zich af, hoe kan ik nu deze zegen ontvangen? Hoe kan ik hier nu in delen? Dan is het woord zo helder en eenvoudig. Geloof de Heere op zijn woord. Het is de Heere die dit zegt. Houd de Heere dan niet voor een leugenaar, maar houd dit woord voor waar. Neem het over, zeg er amen op. Geef je maar aan Hem over, gemeente, het valt eeuwig mee. Rust niet dat je de gerechtigheid van Jezus Christus ontvangen hebt. En geloof vooral niet de vader van de leugenen, die zegt dat je te zondig bent en dat je te oud bent, dat het nu te lang heeft geduurd. De mensen moesten eens weten wat je vorige week hebt uitgespookt. Jij bent te slecht, jij bent te zwart. Of u heeft niet genoeg overtuiging van zonde. Poets je eerst maar eens op. Dan pas zul je welkom zijn bij de Heere. Niets van dat alles. Het is de rechtvaardiging van de goddeloze, van een vijand van God, van iemand die tegen de Heere ingaat, maar die wordt ingewonnen door dit heerlijke evangelie. Gemeente, ik zou wensen, ik zou verlangen dat wij ook weten ervan ingewonnen te zijn, erdoor getrokken te zijn tot Hem, dat je ondanks alles van jezelf eindelijk door de knieën gaat. Geef mij Jezus of ik sterf. Ja, en weer iemand anders zegt, ik wou dat ik het kon geloven, maar ik durf het niet. Ik durf dit niet aan mijn hart te drukken. Is dit ook voor mij? Dan denk ik aan iets wat Horatius Bonar schrijft. Dat iemand in de bergen valt en zich nog net aan een klif kan vasthouden. En in doodsangst daar hangt. En de mensen komen snel met een vangnet onder hem en roepen het ook toe. Laat maar los, er is een vangnet. En dat hij roept, ik kan niet loslaten, ik durf niet, ik heb niet de kracht om los te laten. Maar gemeente, dat is nu juist wat je moet doen in het leven van geloof. Die klif van je eigen gerechtigheid en je vrome leven of wat het ook maar is, loslaten. Geloven is laten gaan, geloven is loslaten, geloven is je overgeven in de handen van hem. Geloven is vallen in het vangnet van Gods genade. Geloven is stoppen met werken aan je eigen verlossing. Ja, hoe kan de Heere nu die gerechtigheid toerekenen? Ja, hij gaf zijn zoon, zijn enige geborene. Hij gaf het liefste, het beste dat hij had, voor het slechtste dat hij kon vinden. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Die zonde van jou en die ongerechtigheid van u werd op hem gelegd, werd hem toegerekend. Hij stond voor de rechter, hij die volmaakt en heilig was. Hij werd schuldig verklaard, hij werd ter dood veroordeeld. Hij bracht het ultieme offer, hij stortte zijn bloed. Opdat die gerechtigheid van hem, vanmorgen, die van u en van jou zou zijn of worden. Opdat je gered zou zijn, opdat je eindelijk vrede met de Heere zou hebben. Geloof je dat? Omarm je dat? Pas je dat toe aan je eigen hart en je eigen leven? Want al die rechtszaken waar we mee begonnen, gemeente, die zullen verbleken bij die laatste rechtszaak. Wanneer wij allen gesteld zullen worden voor de rechterstoel van Christus. In alle ernst. Dan hebben wij geen been om op te staan. Dan zal die aanklacht misschien heel lang zijn. En ons verweer geen enkel woord. Ja, hoe is het een genade van God dat Hij, wanneer Hij op ons ziet, ontelbaar veel redenen heeft om tot dat oordeel te komen. schuldig. Maar dat wij een voorspraak hebben. Een voorspraak in die rechtszaak. Een voorspraak bij de Vader. Hij die de liefste is. Hij die onze zaligmaker is. Hij die onze plaats innam. Hij die tussen beiden treedt. En dat dan in die rechtszaak de Heere één reden heeft. Om dat heerlijke woord uit te spreken. Onschuldig. Gerechtvaardigd. Door mijn eigen Zoon. In wie ik een welbehagen heeft. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij is de vredevorst. Hij heeft zijn ziel gegeven als losprijs voor velen. Onze Heer Jezus Christus, gemeente. Geloof de Heere op zijn woord. Amen. Laten wij gaan zingen. Psalm 31, de versen 1 en 17. Psalm 31, vers 1 en 17. Laten wij danken en bidden. Heere, wij zeggen uw grote naam dank. Voor uw evangelie. Voor de gerechtigheid die u toereikent. De gerechtigheid van onze Heere Jezus Christus. Dat u de schuld vergeeft. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. En dat door het volbrachte werk van de middelaar er vrede is met u. En dat wij mogen gerechtvaardigd zijn door het geloof. En vrede mogen hebben met u. En Heere, wij bidden u tegelijkertijd, leer ons geloven. Neem ons maar genadig ons ongeloof af. Leer ons u op uw woord te geloven. Wij geloven, Heere, kom onze ongelovigheid te hulp. U weet hoe zwak we zijn. U weet hoe wankelmoedig en hoe twijfelmoedig. En u weet ook volmaakt van onze omstandigheden af. Dat we er niet bij durven. Er niet denken, niet bij te horen. Dat het voor ons te ver en te hoog is. Dat we te zondig zijn. Te verdorven. Te goddeloos. Een te grote vijand. Maar Heere, wat is het goed om te weten dat er voor u geen hopeloze gevallen bestaan. Dat u de goddeloze rechtvaardigt. En dat u vijanden met u verzoent. En dat er voor u niemand te zondig, te verdorven, te slecht of te goddeloos is. Heere, mogen wij dat geloven. Plant dat geloof in ons hart. En maak ons werkzaam met uw woord en met uw belofte. Leer ons te knielen voor u. Leer ons de toevlucht te nemen tot u. Leer ons te vertrouwen op uw woord. Ja, op het levende woord. Jezus Christus. Te zalig maken van zondaren. Heere, bewaar ons ervoor. Dat wij uw woord in de wind slaan. Naast ons neerleggen. Of dat we alleen maar denken dat het voor een ander is en niet voor ons. Heere, wij bidden u. Geef ons een honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat we daarvan zullen leven. En dat we daar meer en meer uit zullen leven. Ja, dat we onszelf zullen verloochenen. Ons kruis op ons nemen. En achter hem zullen aankomen. Dat we u zullen volgen. Niet omdat het moet. Maar omdat we het willen. Omdat het ons verlangen is om ons leven te stellen in uw dienst. En tot eer van uw heilige naam te leven. Heere, wij danken u. Voor deze ongestoorde dienst. We danken u dat we eredienst mochten hebben. Dat uw woord klonk. Heere, mag dat centraal blijven staan. Dat het niet gaat om degene die het spreekt. Om degene die het orgel bespeelt. Maar dat het om u gaat. Om uw eer. Want het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Het komt van uw kant. En zo blijft het. En we danken u dat het van uw kant komt. Dat u het schenkt, dat u het belooft, dat u het waar maakt. Heere, wij bidden u voor de gemeente, voor een ieder van ons, van jong tot oud. En wij bidden u voor degenen die zijn verslagen en bedroefd, vertwijfeld. Dan bidden we in het bijzonder voor de familie van Oosterbrugge. Die vol verbijstering zullen zijn. Misschien wel de wanhoop nabij. En niet weten hoe ze verder moeten. Voor wie het zo donker is wellicht in deze tijd. Heere, wij bidden u om troost. Wij bidden u om kracht, om moed. Geef Rianne en de kinderen, maar ook alle die om hen heen staan, wat nodig is. Bewaar voor opstand. Heere, geef leidzaamheid. Geef dat we ons aan u zullen vastklampen. En we bidden dat in het bijzonder voor de kindertjes die zonder vader verder moeten. Heere, mogen ze zich toevertrouwen aan de hemelse Vader, die eeuwig leeft, die alleen maar goed is en goed doet. En wees ook met Rianne, die nu als weduwe verder moet, en wellicht niet weet hoe ze verder moet. We bidden nu voor de familie van den Berg, van wie een moeder, schoonmoeder, oma en zelfs overgrootmoeder is overleden, na een tijd van afnemende krachten. Afnemende helderheid, waar er eigenlijk al jarenlang, langzaam, maar zeker, afscheid genomen werd. Waar de mistflarden in haar gedachten steeds meer haar opspeelden. Heere, wij bidden u om troost voor die familie. We bidden u dat ze zich mogen verblijden in de wetenschap dat moeder, oma, nu met alle helderheid en met alle zekerheid mag zien, mag aanschouwen in wie ze heeft geloofd. Dat er geen mistflarden en geen duisternis meer zal zijn. En dat ze zich alles zal herinneren wat u in haar leven heeft gedaan. En dat ze zal huppelen van zielenvreugd, verblijd en verheugd in hem, de zaligmaker. Heere, geef kracht morgen, wanneer de gang naar de begraafplaats wordt gemaakt. Geef dat we over het graf heen mogen zien. Geef dat we mogen vertrouwen dat er één graf leeg is. Het graf van de zaligmaker. En dat hij de eersteling is van velen. Dat we zo met moed de weg mogen gaan. En dat u te midden van alle verdriet een glimlach geeft door de tranen heen. Heren, wij bidden u voor mevrouw van Kreuningen. We zijn dankbaar dat de operatie aan haar knie is geslaagd en wij bidden voor verder herstel. We bidden u ook dat ze ervan weet wat het is om voor u door de knieën te gaan. Om voor u te buigen. Van u afhankelijk. U aan te kleven. En dat ze er ook van weet, ook op hoge leeftijd, wat het is om te huppelen van zielenvreugd. Heren, wij bidden u voor onze herder en leraar, dominee Liefting, dat u hem de kracht geeft. Dat u hem geeft wat nodig is om te dienen, om uit te delen en om zelf te mogen delen in wat hij uitdeelt. En dat als het wat minder is en moeilijker gaat, ook door wat hem is overkomen en dat het niet altijd gaat zoals hij zou wensen en willen, dat hij toch met blijmoedigheid mag dienen, u dienen, maar ook ons als gemeente en zo zijn weg mag gaan als herder en als leraar en voortdurend mag wijzen van zichzelf af op u, de zaligmaker. Heren, wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, bijbelvertaling, bijbelverspreiding. We bidden u voor de vervolgde broeders en zusters die hun leven niet zeker zijn, die toch niet u kunnen verloochenen en willen verloochenen. Houd hen staande. Ja, Heer, er is zoveel nood in de wereld die brandt op zoveel plekken, waar zoveel oorlog is en honger en ziekte. Ontferm u, Heere God. En wees ook met uw oude verbondsvolk, van alle kanten omringd door vijanden die niets liever willen dan het volk en het land van de kaart te vegen. From the river to the sea. Geef dat ze eenmaal werkelijk vrij zullen zijn. Dat ze zullen zien en geloven dat de Messias niet komt, maar al gekomen is. En dat hij zal wederkomen om zijn kerk, bestaande uit Jood en Heiden, eenmaal thuis zal brengen in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Heren, wij danken u voor deze dienst. We bidden u om vergeving over al het zondige. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 66, de versen 8 en 10. Komt, luister toe, gij Gods gezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En ook vers 10 van Psalm 66. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.
God zegen.